is BNR.
13 minuten over 2:30. U luistert naar de Frontlinie. Reorganiseren klinkt vaak als een toverwoord om bedrijven weer meer of weer winstgevend te maken. Toch mislukt 70% van de reorganisaties. Waarom laten organisaties zich niet zomaar veranderen? Die vraag staat centraal in het boek Onveranderbaarheid van Organisaties van Lijken van Os en Jaap van het Hek. En de laatste is hier te gast. Van harte welkom, meneer van het Hek.
Dankjewel.
Prachtig boek met een harde kaft. Waar vind je die nog?
Ja, wij dachten het boek zelf moest ook maar onveranderbaar worden. En dus moest er ook maar een harde kaft omheen.
En onverwoestbaar.
En onverwoestbaar, zeker. Ja.
Meteen in de inleiding al de pijnlijke vaststelling dat 70% van de reorganisaties mislukt of niet helemaal lukt.
Ja, dat klopt. Daar gaat veel meer mis dan mensen zouden willen. En ons idee is ook dat veel reorganisaties, veel veranderingen met een enorm optimisme worden gestart. Ook al omdat men het geweldig belangrijk vindt dat organisaties veranderen. Maar dat lang niet altijd... Het feit is, de meeste mislukken dus.
Waar komt dat idee vandaan dat wij denken dat verandering goed is?
Ja, ik ben er niet helemaal zeker van hoe dat nou zit. Maar we hebben eigenlijk het idee dat we leven in een verandercultuur. Een cultuur waarin verandering eigenlijk als zodanig goed is. Dus onze taal hebben we begrippen als rustroest en stilstand is achteruitgang en dergelijke. En als je in Amerika president wil worden, dan helpt het enorm om te roepen dat change gaat gebeuren. En yes, we can.
Ja, want dan krijg je massa's mensen achter je aan.
Daar krijg je massa's mensen mee achter je aan. Dus het gras aan de andere kant van de heuvel is altijd groener. En het is dus heel aantrekkelijk om te veranderen. Het belooft dat je in iets mooiers terechtkomt.
Kennelijk is dat een eigenschap van de mens.
Ik denk het. Ik denk het, ja. Mensen streven naar verandering. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben een... In ons boek laten we ook een filosoof aan het woord, René Gude. En die zegt eigenlijk dat mensen eigenlijk streven naar onveranderbaarheid. Dat ze eigenlijk willen dat dingen hetzelfde blijven. Je huwelijk moet wel onveranderbaar blijven. En je huis en je gezin en allerlei andere dingen.
En ook het bedrijf waar je werkt?
En in zekere zin ook het bedrijf waar je werkt. En die onveranderbaarheid proberen we te bereiken door te veranderen.
Te bereiken of te maskeren?
Ik heb het idee dat heel veel veranderingen eigenlijk erop gericht zijn om in een soort van betere toestand te komen. En die zoveel beter is dat die daarna zo kan blijven. En als je dus met mensen doorpraat, dan realiseert iedereen zich wel dat ook wat na de verandering bereikt zou moeten zijn, toch ook maar weer tijdelijk is en dat er weer wat anders achteraan komt. Maar men heeft toch het voortdurende beeld dat het daarna echt beter wordt. En heel veel beter dan het nu is.
En als er bijvoorbeeld een interim manager in een bedrijf komt, dan is het in eerste instantie zo dat mensen zich daar ook best bereid zijn voor te openen. Van, er komt misschien verandering. Inderdaad, er kan wel wat verbeteren hier. Dan klampen ze zich daaraan vast.
Ja.
Maar is het heel vaak zo, beschrijft u, dat als die interim manager dan zijn laatste dag heeft, dan zakt het allemaal weer in elkaar. Ja, want je gaat toch weg. En mensen weten dan eigenlijk niet zo goed hoe ze die verandering moeten doorvoeren.
Ja, het idee is dat, kijk, mensen zijn als het ware zitten in allerlei routines vast, allerlei gewoontes, zoals de dingen nu eenmaal gaan. Dan komt er een interim manager of een andere manager of wat dan ook. In ieder geval, er is een tijd, is er iemand die zegt, als we willen veranderen, moet het op deze manier. Die geeft als het ware nieuwe betekenissen aan hoe je op een nieuwe manier met de realiteit om zou moeten gaan. En dat gaat dus de hele tijd goed. Mensen zijn vaak geweldig bereid om daaraan mee te werken. Maar als zo iemand weg is en er doet zich weer een nieuw vraagstuk voor, dan is het vinden van de nieuwe antwoorden op de nieuwe manier vaak nog heel erg lastig en valt men weer terug in een oude reactie, in een oud patroon. En voor je het weet roept dat oude patroon ook weer oude reacties van collega's of van andere mensen in de omgeving op. En voor je het weet veer je weer terug in een toestand van daarvoor. Wij hebben ontdekt dat als wij met collega's van ons, met managers, met organisatieadviseurs en dergelijke daarover praten, dat fenomeen van terugveren eigenlijk, dat iedereen dat wel kent.
En dat wordt heel mooi beschreven door een andere wetenschapper. Want u heeft een aantal wetenschappers benaderd en gevraagd, schrijf nou eens vanuit jouw vakgebied over dit thema, onveranderbaarheid.
Ja.
Dan is er Louise Vet, bijzonder hoogleraar evolutionaire ecologie. En zij beschrijft dan het gedrag van de sluipwesp.
Ja, dat is een prachtig verhaal. Dus de sluipwesp die heeft genetisch een imprint, een soort programma, waarbij die zijn prooi zoekt bij bepaalde planten. En die geur, die is, die kent die sluipwesp van huis uit, zeg maar eventjes. En zo komt hij aan zijn prooi. En als nou die plant met die geur uit het gebied verdwijnt, dan moet die sluipwesp op zoek naar een nieuwe plek waar hij zijn prooi kan vinden. En die gaat op zoek en die ruikt op een gegeven moment dat zijn prooi ook bij een andere plant zit. En die geur prent hij zich in. En daar kan hij dan tijdenlang op die manier bij die nieuwe plant zijn prooi vinden. En dat blijft eigenlijk altijd zo doorgaan tot die eerste plant weer opduikt. En dan schiet die wesp weer terug naar die oorspronkelijke plant die genetisch ingeprint was. Valt hij dus weer terug in het oude patroon. En dat is, vinden wij, wel een prachtige metafoor, zou je kunnen zeggen, voor hoe dat bij mensen gaat.
Lijken wij in dat opzicht op sluipwespen?
Absoluut.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, als de natuur dit nou zo mooi heeft bedacht voor de sluipwesp, dan zou het misschien voor de mensen ook prima zijn. En dan hoeven we misschien ook niet altijd maar te veranderen.
Nou ja, ons idee is ook dat veranderen aan de ene kant dus geweldig aantrekkelijk is en beloftes in zich houdt enzovoorts. Maar dat mensen zich ook hechten aan organisaties. Mensen hechten zich aan patronen, hechten zich aan bepaalde voorspelbaarheden, aan hoe de dingen nu eenmaal gaan.
Zelfs als ze er heel de tijd over klagen, dan nog kunnen ze eraan gaan wennen eigenlijk.
Ja, ook
dat is helemaal opmerkelijk natuurlijk.
Dat is heel opmerkelijk, ja. Mensen zijn soms zelfs gehecht aan hun ongeluk. Hè? Ja, ik vind het altijd fascinerend dat als je van vrouwen hoort die mishandeld worden, hoe die toch bij hun man blijven bijvoorbeeld. Dus het is niet altijd zo dat mensen weglopen voor dat wat eigenlijk misschien niet eens goed voor ze zou zijn in objectieve zin. Maar mensen hechten zich ook aan een bepaalde voorspelbaarheid en een bepaalde vertrouwdheid in het leven.
En dan wordt er ook een vergelijking gemaakt in het boek met de veranderlijkheid van taal. Taal verandert en sommige mensen verzetten zich daartegen en anderen die nemen het juist heel snel over. Maar de taalkundige die ook in het boek een inleiding heeft geschreven, Hans Bennis, bijzonder hoogleraar taalvariatie, die zegt taal verandert sneller als het spontaan gebeurt. Dus als er een taalmanager komt die zegt vanaf nu zeggen wij pannenkoeken en geen pannenkoeken, dan duurt dat veel langer voordat dat wordt opgenomen spontaan.
Nou ja, hij gaat zelfs nog wel iets verder. Hij zegt dat taalmanagers soms dingen willen die onmogelijk zijn. Dus ik vind zelf een prachtig verhaal over het onderscheid tussen het woordje hen en het woordje hun. Als je aan mensen met die ruimschoots middelbare scholen hebben afgemaakt, een groep mensen vraagt wanneer is het hen en wanneer is het hun, dan denken ze het te weten. Maar Hans Bennis is in staat om de vragen zo te stellen dat je in no time eigenlijk van jezelf weet, ik weet het eigenlijk niet precies hoe het zit. En toch bestaat dat al een aantal eeuwen. En de oorsprong daarvan is dat toen Nederland één land werd en allerlei streektalen met elkaar moesten worden samengevoegd tot een landstaal, tot het Nederlands. Toen gebeurde dat natuurlijk door taalmanagers. Maar die hadden als referentie het Latijn. Want dat was nog eens een echte belangrijke taal. Dus moesten wij ook naamvallen in het Nederlands hebben die er van oorsprong misschien niet echt in zaten. En zo kwam het onderscheid tussen hen en hun in onze taal. En nu hebben generaties schoolmeesters jou en mij geleerd wat precies het onderscheid is. En we hebben er wel een beetje een notie van, volgens mij. Maar echt weten hoe het zit, doen we niet. En we maken er dus heel veel fouten in. En zijn verhaal, het verhaal van Hans Bennis, is, dat gaan we dus ook gewoon niet leren. Want het is te ingewikkeld.
Ja, dat zorgt alleen maar voor verwarring. En Utrecht legt dan de link met het bedrijfsleven en organisaties. Ja. Van oké, veranderingen kunnen wel. Maar als je ze op papier van bovenaf vanuit de directie oplegt, is de kans kleiner dat die verandering wordt overgenomen dan wanneer er op de werkvloer iets ontstaat.
Ja, je zou kunnen zeggen, dat is ook wel mooi in dat taalverhaal. Er zijn een hele hoop dingen die in het Nederlands gewoon veranderen zonder dat de manager zich ermee bemoeit. Het woordje wie wat in het plaats komt van het woordje die. Hè? De man wie de bal schoot, zal ik maar zeggen. Dus er zijn voortdurend ook nieuwe woorden. Er is heel veel spontane verandering in de taal. En je zou kunnen zeggen, dat gebeurt eigenlijk omdat er behoefte aan is. Omdat dus de gewone sprekers, zoals jij en ik, op een gegeven moment baat hebben bij een nieuw woord of plezier hebben van een nieuw begrip of van een nieuwe zinsconstructie of wat dan ook. En oude vervallen. In die zin is taal misschien ook wel een beetje een markt, zou je kunnen zeggen.
Is na die studie, u heeft een uitgebreide studie gedaan naar de onveranderbaarheid van organisaties, is uw idee nou van reorganiseren is eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee?
Nee, want soms is het gewoon geweldig nodig als een bedrijf, als het echt helemaal misgaat, als het bedrijf zijn aansluiting met zijn omgeving verliest, met zijn markt of met zijn kiezers, of afhankelijk van het soort organisatie dat het is, dan moet er natuurlijk echt iets gebeuren. Dus het is soms ook geweldig nodig. Ik denk ook dat het goed is dat organisaties zich als het ware aanpassen aan de tijd. Maar de vraag is even hoe ingrijpend je dat moet willen veranderen.
En als je nou bijvoorbeeld nu weet dat het spontaan op de werkvloer beter werkt dan wanneer je het van bovenaf oplegt. Ja. Hoe ga je daar dan voor zorgen? Want kijk, spontaan, daar komt is juist dat woord. Dat moet dus zomaar gebeuren. Dat kan je niet opleggen. Nee. Maar als je wel wil reorganiseren, dan heb je dus een dilemma.
Ja, nee, dat klopt. Maar in die zin zit het dus vol met paradoxen. Dus zoals het een paradox is om naar onveranderbaarheid te streven door verandering, is de opdracht wees spontaan natuurlijk ook een onmogelijke paradox. Hè? Dat lukt dus nooit spontaan zijn op bevel. Maar wat je wel kunt doen volgens mij is voorwaarden creëren voor het gesprek tussen mensen die in zo'n organisatie werken over wat is nu belangrijk, welke kant gaan we op. Je maakt als het ware ruimte zodat ze zelf aan verandering vorm kunnen geven. Dat is voor sommige type veranderingen. Is dat een hele gewenste, hè, als het enigszins geleidelijk gaat. Maar als een organisatie in crisis zit, of als het werkelijk helemaal misgaat, dan is soms een hele stevige ingreep nog steeds hartstikke nodig.
En vaak voelen mensen dan ook eerder de noodzaak waarschijnlijk. Als ze gewoon weten, we maken al 3 jaar verlies, dan snappen ze wel dat er iets moet veranderen.
Ja, mensen zijn helemaal niet stom. Dus de kans dat mensen zich realiseren van het gaat nu echt verkeerd, er moet echt wat gebeuren, is behoorlijk groot. De vraag is wel, in hoeverre zo'n organisatieverandering dan ook na verloop van tijd succesvol zal zijn. In hoeverre het zal leren om echt andere keuzes te maken en ook vol te blijven houden.
Het lijkt me in ieder geval wel, die indruk heb ik, dat het belangrijk is bij welke reorganisatie dan ook, dat je zoveel mogelijk in gesprek blijft met de mensen met wie je werkt. Dat je weet wat zij willen veranderen en wat zij dus daaraan kunnen doen. En ervoor zorgen op die manier dat ze het later ook echt volhouden.
Ja, kijk, ik denk dat als het gaat om het uitvoerende werk of om wat er in de organisatie gebeurt, dat het geweldig belangrijk is om de mensen die het werk doen op de een of andere manier in dingen te betrekken. Hè? Want behalve dat fenomeen van dat terugveren beschrijven we ook smoren in organisaties, waarin je eigenlijk ziet dat allerlei goed bedoelde, van bovenop gelegde veranderingen eigenlijk niet helemaal goed passen bij de feitelijke uitvoering. En dat degenen die bij de uitvoering betrokken zijn voortdurend keuzes moeten maken in, wat is er nou praktisch en pragmatisch mogelijk en nodig en wenselijk aan de ene kant, en wat vraagt het management van me? En soms zijn die dingen strijdig. En wat mensen dan vaak doen, en volgens mij moeten ze daarom geprezen worden, is toch kiezen voor wat pragmatisch en praktisch gewoon het werk op gang houdt. Maar dan smoort het veranderdoel nog wel eens.
Hartelijk dank.
Okay.
Jaap van het Hek, samen met Lijke van Os schreef hij het boek Onveranderbaarheid van Organisaties. Uitgegeven bij Lente met TH. 3:04. De stijgende voedselprijzen leiden tot inflatie. Een verschijnsel dat sinds kort achflatie wordt genoemd.
Het woord van de dag.
Achflatie is ons woord van de dag. Goedemiddag, Ton en Boon, hoofdredacteur van de Vandalen.
Goedemiddag.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Toch bestaat het al sinds 2007. Want toen heeft een medewerker van Merrill Lynch het in een tijdschrift of in een blad van Merrill Lynch geïntroduceerd. En vervolgens is het de wereld overgegaan. En vorig jaar heeft het ook al een keer in een financiële dagblad gestaan. Dus in principe had u het kunnen kennen, maar het komt inderdaad nog niet vaak voor. Achflatie komt dus inderdaad uit het Engels van agflation. En dat is een samentrekking van agricultural inflation. In het Nederlands zou je dat agrarische inflatie kunnen noemen, maar die uitdrukking agrarische inflatie komt nog niet voor. Agricultural inflation, dat zou je kunnen ontleden als een samenvoeging van agricultureel. En dat is weer afgeleid van agricultuur, een woord dat via het Frans terug gaat op het Latijnse agricultura. En dat is weer een samenstelling van agri, oftewel akker, en cultura. En dat betekent landbouw. Dus Het andere element, inflatie, dat gaat terug op een Engels woord, inflation. En dat is afgeleid van het Latijnse inflare. Dat betekent opblazen, want de prijzen stijgen. Die worden opgeblazen, min of meer.
Inflatie op het gebied van alles wat met landbouw te maken heeft eigenlijk.
Klopt, ja. En het is